En ik bid u, broeders, neem acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij geleerd hebt. En wijk af van dezelfde. Nou, ik ga zo laten zien dat tweedracht, dat hoort bij de werken van het vlees. En dan moet je weer eventjes aan terugdenken. Paulus heeft niet voor niks Romeinen 8 ook geschreven. Bedenken dat des vlees is en bedenken dat des geestes is. Het bedenken van het vlees, dat is het werken uit de wet, uit eigen kracht, eigen inzichten, eigen gedachten. En het bedenken des geestes, dat is het bedenken van alles wat te maken heeft met de opgestane Christus. Dat is leven in de opstandingskracht van de Heer Jezus. Dat is altijd het bedenken van de geest. En het bedenken van het vlees, dat is, zoals ik net al zei, denken naar eigen inzicht. Niet onderworpen te zijn aan de leer waar Paulus het hierover heeft. Die tegen die leer aangaan. Nou, dan zegt hij, ik bid u, broeders, neem acht op degene die tweedracht zaaien. Nou, dat woordje tweedracht, dat vind je dus ook bijvoorbeeld in die eerste brief aan de Korintiërs. Laten we er nog een keertje bij pakken. Hoef je maar waarschijnlijk maar één bladje om te draaien. 1 Korinthe 3. En Paulus is helemaal niet blij met die brief aan met die gemeente aan de Korintiërs. Die eerste brief die hij schrijft, dus althans het is de eerste brief zoals wij hem hebben, die staat vol met allemaal vermaningen. Maar de eerste vermaning is, daar hadden ze hem nog ineens over geschreven, is die verdeeldheid. En daar wijt hij 3 lange hoofdstukken aan. Eigenlijk 4. 4 hoofdstukken die allemaal gaan over de verdeeldheid die daar was. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met spijs. Want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Als ik jullie zou gaan onderwijzen met alle dingen die ik jullie zou willen onderwijzen, jullie zouden erin gestikt zijn. Jullie konden het helemaal niet aan. Jullie hadden melk van nodig, zegt Paulus. Want gij zijt nog vleeselijk. Want wel onder u nijd is en twist en tweedracht. Dat is dat woordje tweedracht. Zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Dat is dat vleeselijk, het wandelen naar de mens en niet naar de geest. Ja, dat veroorzaakt tweedracht. Hetzelfde vind je bij de Galaten. En daar staat tweedracht onder de werken van het vlees. En bedenk, als Paulus die brief aan de Galaten schrijft, dan schrijft hij aan mensen van wie hij hoopte dat ze gelovigen waren. Nou, Paulus die wist heus wel dat het gelovigen waren, maar het waren wel gelovigen die behoorlijk van de weg waren afgeweken. Van zijn leer waren afgeweken. En dan zegt hij in Galaten 5, vers 16, en ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Dat zijn de twee naturen van de nieuwe mens. Het vlees en de geest. En de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, dergelijke. Dus al die, dat geruzie in de christelijke gemeente, moet je kijken waar ze allemaal tussen staat, die tweedracht. Die staat dus notabene tussen afgoderij, ontucht, overspel, venijngeving, vijandschappen. Dat moeten we eens ons realiseren. wat tweedracht, wat een zonde dat is. Paulus die wijdt er 4 hoofdstukken aan in 1 Korinthe 1. En hij schaart ze hier onder de werken van het vlees. Het past gelovigen niet. Gelovigen die wandelen of die belijden te wandelen naar de geest, naar Christus Jezus. Het past ze niet om herrie te maken met elkaar. En nijd, nou, vers 21 moet je kijken, nijd, moord, dronkenschap. Daar staat tweedracht ook bij. En daar waarschuwt Paulus tegen. Hij zegt de vrucht van de geest, dat is liefde. Het is blijdschap. Het is vrede, het is langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En tegen de zodanigen is de wet niet. En dat is wandelen naar de geest. En dat zou de vrucht van de geest ook moeten zijn. Ten slotte zegt hij, het, althans ten slotte voor deze avond, dat is Romeinen 16. Wie zijn dat dan? Die mensen die die tweedracht aanrichten. Nou, dat zegt Paulus erbij. Dat zijn mensen die niks van Paulus moesten hebben en van zijn leer, dat is 1. En ten tweede, ze dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun buik. Dat dienen van de buik is een beetje een, ja, voor ons een beetje een rare uitdrukking misschien.
Wat zeg je? Ik vind hem altijd prachtig.
Hij sprak het dienen van de buik. Nou, het zegt eigenlijk wel, het zegt wel wat het betekent. Ja, je leeft gewoon voor je eigen wellusten, zal ik maar zeggen. Nou, Paulus die is daar nog veel scherper in Filippenzen 3. Daar komt die uitdrukking ook tegen. Filippenzen, dat is een brief die hij wel een aantal jaren later heeft geschreven dan Romeinen. Maar ook daar waarschuwt hij de Filippenzen. Pas op. En eigenlijk zegt hij dat in min of meer dezelfde woorden als aan de Romeinen. Filippenzen 3, daar begint hij voorts. Mijn broeders, verblijd u in de Heere. Ja, dat is de vrucht van de geest. Verblijd in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. Ik ben blij dat ik iedere keer dezelfde dingen tegen jullie kan zeggen. En dan zegt hij, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hier zie je dus dat Paulus waarschuwt voor mensen die zeggen, die in het vlees betrouwen. En hij noemt dat honden en kwade arbeiders. En hij zegt, ziet op de versnijding. Hij maakt hier een grapje, Paulus. Dat doet hij ook wel eens, zo in zijn brieven. Want het volgende woord wat hij zegt is besnijdenis. En hier zegt hij de versnijdenis. Hij zegt, het zijn mensen die... Ja, het mes is uitgescheept. Ja, we hebben verknipt inderdaad. Ja. Nou, reken erop dat het op die plek behoorlijk zeer doet. Ja, dus, dan kun je er van alles en nog wat bij voorstellen. Maar hij zegt hier de versnijding. En dan maakt hij dus inderdaad een toespeling op de besnijdenis. En die besnijding, of die versnijding, dat zijn mensen die zijn helemaal niet in het hart besneden. En daar gaat het wel om. Het dienen van Jezus Christus naar de geest. En dat is altijd, als het gaat over het dienen naar de geest, de opstandingskracht van Jezus Christus. En dit zijn mensen die in het vlees betrouwen. En we hebben net gezien wat de werken van het vlees waren. Nou, dat geldt ook voor mensen die Jezus Christus belijden. Als je naar het vlees wandelt, er komt alleen maar ellende van. Wandelen naar het vlees. En dan zegt Paulus, nou, als ik zou kunnen roemen naar het vlees, of als er iemand zou kunnen roemen naar het vlees, dan ben ik het wel. En dan gaat hij opsommen hoe hij dat dan wel zou kunnen doen. Hij was besneden, hij was uit het geslacht van Israël, stam van Benjamin, enzovoort, enzovoort. Dan komt hij op die mensen, de versnijding, en die honden, komt hij nog een keertje terug. Dat zegt hij in vers 17. En dan zegt hij, wees mede mijn navolgers, broeders. een belangrijke aansporing. Hè? En Paulus kon dat zeggen. Dat kan niemand van ons zeggen. Niemand van ons mag ooit zeggen van je moet mij navolgen. Dat moet je gewoon helemaal niet doen. Er staat, wees mijn navolger, zegt Paulus. En Paulus kon dat als een apostel van de Heer Jezus Christus. Een gezondene van de Heer Jezus Christus. Kon dat zeggen. Hij zegt, wees mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen. Gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. En dan zegt hij, want velen wandelen anders. Van wie ik ook dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Dus die andere mensen, die versnijding, die zijn vijanden van het kruis. Zij konden, het kruis was voor hun ook een ergernis. En dat is precies hetzelfde als wat Paulus ook in die brief aan de Galaten zegt. Ze probeerden de schande van het kruis te ontlopen. Als je je nou maar laat besnijden en als je nou maar netjes langs naar de wet wandelt, dan krijg je de eer van alle Joden. Ik denk dat hij dat bedoelt. Maar dan zegt hij van wie ik wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Van wie het einde is het verderf. Welker God is de buik, staat er weer. Ja, zij dienen hun buik. Dat is hun God. Ze knielen niet voor Jezus Christus, maar ze knielen voor hun buik. En welker heerlijkheid is in hun schande. In plaats van dat God hun heerlijkheid is, is hun eigen schande hun heerlijkheid. De welke aardse dingen bedenken. Hier heb je dat woord bedenken weer. Ze bedenken niet de dingen van de geest, maar de dingen van het vlees. Terwijl Paulus de Colossense aanspoort, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is. En dat zegt hier ook in vers 20, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Nou, daar waarschuwt Paulus die Romeinen ook tegen. Hij wilde absoluut niet dat het die kant op ging. Ze dienen hun buik en wat doen ze nog meer? Ze verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. De eenvoudigen, dat zijn de argelozen. En dan in de goede zin van het woord. Mensen die nooit iemand, die nooit iets kwaads in een ander zien. Die nooit achterdochtig zijn. Ja, dus dat zijn mensen met een heel vriendelijk en een heel fijn karakter. Maar ook mensen die makkelijk te verleiden zijn. Naïef zou je bijna kunnen zeggen. Kinderlijk. Kinderlijk eenvoudig. Ze verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. En dat schoonspreken en prijzen. Nou, dat woord van prijzen, dat is gewoon, wordt bijna overal wordt dat positief gebruikt. Lofprijzen. En schoonspreken, hele mooie woorden gebruiken voor het evangelie. Of voor hun boodschap. Op die manier verleiden zij de eenvoudigen. En ik denk dat Paulus dat woordje verleiden hier expres zo gebruikt. Want hij in zijn tweede brief aan de Korintiërs, die hij dus niet zo heel erg veel vroeger dan de Romeinen heeft geschreven, dan gaat hij ook in op die valse apostelen aan die Korintiërs. En dat is wel een heel ernstige tekst, vind ik altijd. 2 Korinthe 11. En och die arme Paulus, als je je probeert in te leven in deze man, die wilde alleen maar goed doen en het evangelie brengen en continu had hij de strijd van, nou ben jij eigenlijk wel een apostel? Dan moest hij zich tegenover de Corinthiërs moest hij zich ook verdedigen. En dan zegt hij, och of gij mij een weinig verdroeg in de onwijsheid. Ja, ook verdraag mij, want ik ben ijverig over u met een ijver van God. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving die gij niet ontvangen hebt, of een andere evangelie die gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem het recht. Nou, wat er verder volgt. Maar Paulus die vergelijkt dat verleiden hier met het verleiden van de slang bij Eva, van de Satan. En zo eindigt hij dit gedeelte ook. Want zulke valse apostelen, dat staat in vers 13, zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel van het licht. Zo is er dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen. Als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welk het einde zal zijn naar hun werken. Wat Paulus hier doet, is ook, alleen hij mag dat doen. Dit soort oordelen mogen wij nooit gaan treffen over andere mensen natuurlijk. Wat we wel moeten doen, is ontzettend goed lezen wat er staat. Want Paulus, die waarschuwde hier voor mensen die op een hele bedriegelijke wijze konden verleiden. Net zoals de slang dat deed bij Eva. En hoe deed de slang dat bij Eva? Nou, misschien is het jullie allemaal wel bekend, maar ik ga het toch nog een keertje aanhalen. Genesis 3. Dan staat de slang voor Eva. En Eva die heeft waarschijnlijk daar naar die boom staan kijken. Die boom van de kennis van goed en van kwaad. En ze heeft hem staan bewonderen. Dat kan haast niet anders. Want het was een goede boom. Het was een mooie boom. En dan zegt die slang: is het ook dat God gezegd heeft: gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof? Ten eerste staat er een vraagteken bij Gods woord. Is het ook? Daar begint het al mee. Zou het zo zijn? Gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof. En dan zegt de vrouw tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Dat is het volgende punt. Eva die gaat in gesprek met die slang. Wat zegt Paulus tegen de bedriegelijke arbeiders? Wijkt af van dezelfde. Draai je om en loop weg. Eva die doet dat niet. Eva die gaat staan luisteren en ze gaat antwoord geven. En gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, zegt ze. Nou, dat had God helemaal niet gezegd. Dus Eva wordt ertoe verleid om zelf dat woord een beetje aan te passen. Nog die aanroeren, dat stond er helemaal niet bij. We mochten niet van eten. Toen zei de slang tot de vrouw: een botte leugen, gij zult de dood niet sterven. God weet dat een dag als gij daarvan eet, ze zullen uw ogen geopend worden. Gij zult als God wezen kennen het goed en het kwaad. Nou, hij werkte helemaal in op de begeerte van die vrouw, Eva. En ze zag dat die boom goed was tot spijzen. Het was een mooie boom, een goede boom. En ik denk dat daar in die paar woorden nog veel meer onderwijs zit dan dat ik nu zeg. Maar daar gaan we het ook een andere keer nog eens over hebben. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Nogmaals. En Ik zeg het er expres nog een keer bij. Het is niet aan ons om andere mensen te beoordelen of dienstknechten van God te beoordelen. Ook als we denken dat ze niet met ons eens zijn. Dat was alleen Paulus. Alleen Paulus die schreef aan die mensen van: pas ervoor op, want ze lopen rond. Dus ook wij moeten ervoor oppassen. En eigenlijk moet je gewoon geen mens geloven. Zomaar op zijn woord. En zeker niemand navolgers zijn. Wat moeten we doen? Al het onderwijs brengen onder het gezag van Gods woord. En elkaar aansporen en elkaar waarschuwen. Als je zegt van joh, daar ga je een klein beetje fout. Dat is niet goed wat je daar zegt. Of samen met elkaar verder proberen te leren. In elk geval is al die tweedracht en al dat gekijf en wat we ook natuurlijk hier in Nederland op het, wat men noemt het kerkelijk erf, tegenkomen. Het is al zo oud als de dagen van Paulus. Het komt steeds voor. En wat is de remedie? Het onderwijs van Paulus goed kennen. En ik hoop dat daartoe deze studies een heel klein beetje mogen bijdragen. Dat we op die manier eensgezind mogen zijn. Dat we ons samen mogen strijden in de gebeden. Ook degenen die er nu niet zijn, maar wel meeluisteren. Ook mensen die ons misschien helemaal niet kennen. Die dit ooit nog eens horen. Dat we samen verkwikt mogen worden. En ook als we het niet in de details met elkaar eens zijn. Maar dat dat de vrucht mag zijn van onze Bijbelstudies. Eén in de Heer. Eén in ons verlangen naar Hem. Eén in Christus. Daar hoort niet bij gekijf, tweedracht en al die andere werken van het vlees. En ik hoop dat we op die manier verder met elkaar mogen strijden en onderzoeken en bidden. Tot zover voor vandaag.